Yes, eens per maand zullen mijn goede vriend Dirk Hogeboom en ik, Kevin Brugink, op zoek gaan naar het ideale ondernemen. We kijken samen naar de grootste drie. De grootste win, de grootste potential en de grootste fuck-up. Daarbij interviewen we per aflevering een spraakmakende ondernemer over zijn of haar drijfveren, uitdagingen, actualiteit en zijn of haar visie op het allerbelangrijkste, het ideale ondernemen. Ga er even lekker een uurtje voor zitten, loop een rondje of stap op de fiets, want we gaan beginnen! Alright, yes. Welkom bij seizoen 1, aflevering 1. Met in deze aflevering, we hebben gesproken met Juri Jansen, owner van onder andere Happy Day, Happy Houses Barcelona, waar hij ineens te horen kreeg dat het hele land op slot ging. Hoe de overheid hiermee omging en hoe het dagelijks leven veranderde van de een op andere dag. Maar voordat we er zover zijn, is het tijd voor de drie grootste. De grootste win, de grootste fuck-up en de grootste potential. Dirk, verlicht ons.
Moet ik jou verlichten? Ja. Nou, ik wil dat best doen. Maar laten we dan beginnen met de biggest win.
Yes.
Ik had dus gelezen dat er stond op de Next Web, had ik een artikel gevonden over Chinese CEO's are making millions by selling their product on live streams. En het gaat dus eigenlijk over retail streaming. En wat ik wel interessant vond is dat die CEO's die gaan dus voor de cam staan via de livestream. En verkopen dus eigenlijk binnen no time flinke omzetten. Hier zijn even de cijfers. Li Qing, president of Home Accessories, verkocht 3,5 miljoen in een 4 uur durende livestream in maart. Liang, ook een CEO, verkocht van bekend van Trip.com, dus een soort van travel service company, verkocht 8,4 miljoen aan travel packages, wat ik dan wel weer interessant vind in deze tijd, in een 5 uur durende sessie. Nou ja, noem het op, er staan nog een aantal cijfers in. Ik vind het wel een flinke win. Maar dat bewijst dus maar weer dat... bewijst eigenlijk een aantal dingen. Dat die CEO's goed kunnen verkopen. En dat het gewoon beter interessant is wat dat met het publiek doet.
Ik vraag me echt af hoe dat in Europa wordt opgepakt. Als je gaat kijken naar livestreaming. Ik heb het al eerder gezien, ook aan consumenten, dat ze in de fashion-industrie dus livestreams opzetten, waarin gewoon mensen constant andere kleding aandoen en dat echt als een malle verkoopt. Maar ik vraag me altijd af.
Was dat in Azië? Sorry? Ook in Azië?
Ja, dat is in Azië, ja, inderdaad. Maar ik vraag me altijd af hoe dat in Europa werkt, zeg maar. Omdat toch de manier van het mobiele gebruik, daar is in ieder geval een stuk verder. Maar ik vraag me af of er nergens echt verschillen in zitten of zo. Misschien op lange termijn wel. Maar stel je voor dat je hier bijvoorbeeld een booking neerzet met een livestream. Zou die dan ook die 8,4 miljoen dollar kunnen verkopen in Europese landen?
Ja, sowieso vind ik het interessant even daarop ingaan. Hoe Trip.com in deze tijd travel packages verkoopt. Maar dat zullen dan wel binnenlandse vakanties zijn. Ik weet het niet. Maar ja, ik denk dat het ook wel een heel andere... Die cultuur is sowieso anders. Je hebt dat Taobao, dat is natuurlijk dat soort van platform. Hoe heet dat andere platform wat iedereen ook weer gebruikt? WeChat, natuurlijk. En ja, daar speelt hun hele leven zich op af. Ja. En die streams, dat is... Ja, als je kijkt ook naar de wat screenshots die bij dat artikel staan, dan zie je ze allemaal in klederdracht en... Er zit gewoon een chat in van iedereen kan direct reageren en vragen stellen. En ik denk dat juist die interactie, dat het echt heel krachtig maakt. Want ze kunnen dus direct vragen stellen aan die CEO's.
Wat ik niet begrijp is dat we dit gewoon niet zo vaak zien of eigenlijk nooit hier. Ik bedoel, als je nou leest, als je CEO, het is volgens mij redelijk goedkoop om te maken, dat je dan gewoon zegt van, nou, dit moeten wij ook gewoon gaan proberen. Je ziet niets wat dat er een beetje op lijkt dat de CEO daar gaat staan en vertelt wat hij verkoopt. En dat je daar vervolgens in
direct... Dat mensen daar naar kijken.
Precies, ja, precies. Maar waarom gebeurt dat hier niet? Is er toch een bepaalde afstand of zo die we hier nog steeds hebben ten opzichte van topmensen of iets dergelijks? Of voelen topmensen zich misschien
wel een beetje... Dus zij zegt, hier staat in dat artikel staat ook dat bijvoorbeeld de CEO van McDonald's China, die zit ook hebben ook een livestream gedaan. Ja. Dus je zit daar, ja, wat moet je dan verkopen? Ja, natuurlijk het bedrijf, McDonald's, maar dan zit je dus, ja, bestel een Happy Meal of bestel een hamburger. Ja.
Ja, misschien dat daar nog ergens een soort van brandingcampagne achter zit of zo, of een soort van stel ons alle vragen over duurzaamheid of iets dergelijks.
Ja.
Dan zit China nogal behoorlijk hoog in het vaandel, ook al zou je anders zeggen dan... Dat is wel zo. Ja. En ja, misschien dat daar de commerce ook een beetje toe gedwongen wordt van, joh, we willen dat jullie wat meer gaan focussen op duurzaamheid en misschien wat verbinding zoeken met mensen. Kijk, of hoe meer je in beeld bent en hoe meer oogballen je hebt, hoe meer hamburgers je uiteindelijk verkoopt, denk ik.
Ja. Ik denk wel dat nu de tijd... Kijk, ik weet niet of dit een soort van one day fly actie is, weet je wel. Dat één keer werkt en dat je dat niet eindeloos kunt herhalen. Het is een campagne en je gaat ook niet... En dat weet jij ook, je gaat niet de campagne 100 keer herhalen, want dan is de kracht ook weg.
Ja, nou, vroeger noemden we dat de kracht van herhaling, maar dat inmiddels is dat een beetje over, omdat er gewoon zo behoorlijk of zo gigantisch veel marketing is, spreek je nu in één keer van ad-fatigue, dus ad-moeheid. En nu is het weer belangrijk om je content te vernieuwen. Maar hoe dat nou precies, ja, ik weet niet, als je Coca-Cola bekijkt, dan vernieuwen ze wel weer de content, maar is er ook vaak heel veel hetzelfde om het toch weer herkenbaar te houden. Ja, de vraag is een beetje van, oké, hoe lang hou je zo'n livestream dan vol, weet je wel? Maar het is zeker, het is tot nu toe in ieder geval een big omzet win. En ja, waarom niet, weet je wel? Misschien zijn ze in Europa ook al lang al klaar voor dit soort acties. Maar hebben we nog niet geaccepteerd dat we dat moeten doen. Als je kijkt ook naar de adoptie nu tijdens coronatijd, dat, ik weet even niet meer wie dat was. Het was een topman bij
Microsoft.
Ja, bij Microsoft. Die zeiden van...
Twee jaar in 2 maanden, precies, inderdaad.
Twee maanden adoptie, waar we normaal 2 jaar over doen qua technische adoptie. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Misschien kunnen we wel gebruik maken van die snelheid. Zelf ook.
Ik denk dat de combinatie is. Heb je wel een goed punt, inderdaad. Het is gewoon video. Iedereen is thuis. Ja. Mensen willen online bestellen. Online bestellen is groot. Video is groot. Ik vind het gewoon een goede win, zeg maar. Vanuit. Fuck up.
Biggest fuck up?
Biggest fail. Ja, ik vind toch wel... hier heb ik een artikel over Amazon... die hun warehouses niet sluit... en eigenlijk gewoon vanaf het begin door zijn gegaan... met de manier waarop zij altijd hebben geopereerd. En dat begint nu wel een beetje tegen hen te werken.
Ja.
Er zijn veel medewerkers die de klok luiden over faciliteiten die niet corona-proof zijn. Mensen zijn ziek. Er wordt gelogen over wie er ziek is en wie corona heeft. Mensen weten, ze hebben, het is wel een soort van app. Maar je krijgt in die app krijg je dan een bericht. Ja, er is iemand ziek, maar je weet niet wie het is. Of wie het precies of welke afdeling het precies is. Dus er worden heel veel verborgen gehouden. En ze hebben bij Amazon hebben ze onlangs 175.000 nieuwe mensen aangenomen. Omdat sowieso Amazon is keihard aan het groeien. Was het al, maar volgens mij is het nu helemaal insane. Maar daarbij hebben ze dus een beetje lak aan... hun medewerkers en de regels eigenlijk van het land. En in Kentucky is dus wel, nadat een of andere governor heeft gezegd dat ze echt dicht moesten, zijn ze ook dichtgegaan. Maar voor de rest lappen ze het een beetje aan hun laars, wat ik eruit begrijp.
Ja.
En zitten ze het wel snor en vinden ze volgens mij omzet belangrijker dan de gezondheid van hun medewerkers.
Ja, er zijn inmiddels al 7 dood, weet je wel, aan COVID in ieder geval. Ja, weet je, ze willen van de machine laten draaien. Ja, dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Maar ja, dat is niet echt een andere kant. Het is gewoon ongelooflijk.
Het is heel... beetje moreel is een beetje kwijt, hè, in dat opzicht.
Ja, er komt nu wel een $2 loonsverhoging aan, meen ik, op uurbasis. Een soort van, dat noemen ze een hazard pay. En ja, weet je, ja... Het is gewoon zo onethisch wat daar gebeurt. Het is echt ongelooflijk.
Maar het is ook wel weer zo. Kijk, en dan is altijd de vraag van... nu zijn ze zo hard aan het groeien en ze moeten leveren. Maar dan kunnen ze dus niet... Die machine kunnen ze... Ze zijn dus niet... Ja, het is niet mogelijk voor hen om stop te zeggen. Of we gaan een tandje minder snel. En het is gewoon zo'n machine die overal overheen dendert. En menselijke gezondheid... Ja, gewoon ver...
Kijk, ze steken er wel geld in. Hè. Ze proberen wel wat, kijk, wel wat, wat energie erin te steken om de kans op besmettingen te vertragen, te verkleinen en die zo minimaal mogelijk te houden. Dat snap ik allemaal wel. Maar kijk, die, volgens mij was het vlak daarvoor zijn er al een aantal staken geweest door het lage salaris dat ze hebben. En dat is natuurlijk
ja.
Echt, en toen kwam dit. De werkdruk werd nog hoger. En vervolgens reageert Jeff Bezos, de CEO, reageert gewoon de eerste weken niet. Nou, en nu komt het langzamerhand een beetje op gang en gaan ze tot juni steken ze er 4 miljard in om, ja, om die minimalisatie plaats te vinden. En dat is allemaal plaats te laten vinden. En dat is allemaal prima. Alleen het gekke is, er moet zoveel druk achter staan voordat dat uiteindelijk is gebeurd. Ja, dat is echt onbegrijpelijk. En aan de ene kant zien we altijd die hele mooie verhalen. En dat is niet, geldt niet alleen voor Bezos, maar dat geldt echt voor al die gasten, weet je wel. Het allemaal met hun Simon Sinek-missies. En we believe that we need to connect the world. En
ja.
Aan de achterkant voor de mensen is het gewoon een soort modern slavery die daar plaatsvindt, weet je wel.
Ja.
En dat is gewoon iets wat gewoon veel meer naar buiten moet komen. En dat zij juist als de soort van business world leaders moeten laten zien wat het goede voorbeeld is. En niet dit. Weet je.
Nee, dat mist totaal. Dat vind ik het, daarom vind ik het in die zin echt een fail.
Ja.
Dat ze daar gewoon, ja, wat jij zegt, aan de voorkant wordt er allemaal mooi weer gespeeld. Maar aan de achterkant is het gewoon een coronafabriek.
Ja, precies. Het is gewoon.
Ja. Nee, maar er werken ook gewoon bizar veel mensen in die plants, in die warehouses. Dus ja, het is ook echt ongevaarlijk.
Ja, maar je staat hier ook niet bij stil, zeg maar, hoeveel nog handmatig gedaan wordt. Weet je. Zij zijn volgens mij ook die founders van de Mechanical Turk. Die vernoemd naar de schakenrobot waar uiteindelijk gewoon een hele goede schaker in een soort kastje zat. Hè, en die je van iedereen won. Dus al die AI's die moeten allemaal handmatig getraind worden met eigenlijk AB-vragen. Dus de machine stelt constant een vraag en dan moet je zeggen, nou, bijvoorbeeld hij stelt de vraag, wat is dit, een auto of een fiets? Je ziet een afbeelding van een auto en dan klikt diegene, dus degene in de mechanical turk klikt op auto, zodat die AI's worden getraind, weet je wel. Dus
ja.
Gewoon ja, machine learning, maar dan eigenlijk ja, menselijke machine learning. Gewoon constant om dat algoritme te voeden. Weet je wel, en je staat er echt niet bij stil hoeveel mensen dat zijn over het hele systeem. Die uiteindelijk voor moeten zorgen dat het allemaal zo slim en dat het allemaal automatisch gaat. Want uiteindelijk moet het allemaal bij mensen vandaan komen voordat het uiteindelijk is werk. Maar bij Amazon is het echt bizar hoeveel mankracht er nodig is.
Ja, nog steeds.
Ja.
En ze zwaar aan het robotiseren. Maar goed, als je nu het daarover hebt, veelbelovende producten inderdaad, high potentials. Die Ernest Davis is die professor die de Watson computer mede heeft uitgevonden. Hij zal het niet allemaal in zijn eentje hebben gedaan, maar die zijn nu bezig om iets nieuws te implementeren, een nieuw trick te leren. En dat is common sense. Ja, ik vind het eigenlijk wel spannend als ik het zo lees. Als we robots common sense gaan hebben, gaat het natuurlijk. In eerste instantie denk ik aan iets heel positiefs.
Mm-hmm.
Eigenlijk is het zo dat robots nu, AI-robots die nu bestaan, bijvoorbeeld een zelfrijdende auto, weet wel dat hij niet een mens moet doodrijden, dat hij wel over een pionnetje heen kan rijden. Maar waarom hij dat doet, dat weet hij eigenlijk niet. En dat is natuurlijk die common sense die wij wel hebben. Of waarom als je een plant in het donker zet, dan vergaat hij. En als je hem in het licht zet, dan bloeit hij natuurlijk op. Maar waarom dat is, dat weet hij niet precies. En dat is nu iets wat ze aan het implementeren zijn. En ik denk dat dat wel next level artificial intelligence gaat worden, wanneer we die kant op gaan.
Ja, ik aan de ene kant denk ik altijd van, nou ja, wat je erin, je moet het er altijd zelf in stoppen als mens. Hè, dus dat je, ja, je moet een.
Maar dat is natuurlijk niet zo, hè?
Wat zeg je?
Nou ja, kijk, jij zegt ja, je moet het begin is altijd, het begint ergens inderdaad met input.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk heb je natuurlijk met machine learning, self-learning, kunnen ze zelf natuurlijk patronen ontwikkelen. Ze kunnen dat verhaal van die twee computers, van die AI-computers die hun eigen taal hadden bedacht, om met elkaar te communiceren. Ik weet even niet meer waar dat. Ja, dat gaat natuurlijk. Uiteindelijk kunnen ze gewoon voortborduren op wat ze weten en wat ze van het internet kunnen afhalen, et cetera.
Ja, ik denk alleen dat het niet zo snel gaat. En ik, elke keer als ik hierover lees, dan denk ik constant, wat is het, wat zijn mensen toch verschrikkelijk complex, zeg maar. Dus ja. Vooral common sense, als je dat weet te benaderen, dat is echt heel knap en echt heel bizar. Ik twijfel of dat, zeg maar, common sense is ook nog iets heel subjectiefs, denk ik. Ik denk ook dat common sense bij heel veel mensen anders is. Weet je,
dat heb je een goed punt inderdaad, want het is juist heel subjectief. Ja. Dus ik denk dat, kijk, het voorbeeld van natuurlijk de plant en de is best wel objectief en de persoon. Maar ja, goed, er zijn, ik bedoel, common sense, dat verschilt ook per persoon.
Ja, nou ja, als je gaat kijken, ja, nou ja, bijvoorbeeld cultuur is een heel belangrijk item daarin. Ik bedoel, het voorbeeld is, ik was 3 jaar geleden op het vliegveld van Los Angeles, er staat een bord. En een overduidelijke Aziatische man die op de grond spuugt met een heel groot rood kruis erdoorheen. En dat is voor degene die daar wordt afgebeeld, is het misschien common sense om constant op de grond te spugen. Maar in Los Angeles hadden ze daar niet zo heel veel trek in, weet je wel. Dus ja, hoe ga je daar een soort van uniform iets van maken? Of gaat hij juist alle input alleen maar binnenhalen, dat die robot zich vormt op basis van de locatie waar die is, bijvoorbeeld? Of
wordt zo'n common sense, wat is common sense in Amerika? Wat is common sense in Azië?
Common sense generator of zo, ja, precies. Adopter.
Ja, het zijn een beetje, common sense raakt natuurlijk heel erg normen en waarden. En ja. Dat is natuurlijk een heel, dat is gewoon een cultuur iets. En een cultuur ontstaat door verschillende meningen van groepen mensen eigenlijk bij elkaar, of gedrag van groepen mensen.
Ja, ik heb wel een goed voorbeeld. Hoe zou jij het Songfestival winnen?
Hoe zou jij het Songfestival winnen?
Hoe zou jij het Songfestival winnen?
Goed nummers schrijven.
Ja.
En een leuke artiest die er goed uitziet. En, of iets opmerkelijk, iets extraordinary.
Ja, ja, precies. Hoe zou een AI het Songfestival winnen? Welke opties heeft hij ongeveer?
Ik denk alleen het beste nummers gaan maken.
Maar die AI denkt er niet aan. Hè? Dus hoe ga je nou common sense krijgen dat die in ieder geval, want als je het Songfestival moet winnen, moet je zorgen dat je de enige bent die over is. Hè? Dus of je maakt al je tegenstanders dood, of je vergeet ze, et cetera. Weet je, dus het is zo breed. Je kan echt miljoenen manieren bedenken om het Songfestival te winnen, maar door onze common sense weten we moeten het beste zingen, dan winnen we hem.
Inderdaad.
Precies, ja, precies. Maar die regels zijn, dat wordt echt, ja, als het lukt, dan is het gigantisch. En het is technisch gezien.
Ja, dat is ook uit het boek inderdaad van Homo Deus, hoe dat ook benoemd inderdaad. Van waar ga je, hoe ga je iets winnen inderdaad? Je kunt ook zeggen van, ik heb een computer ingesteld waarin ik moet iets winnen. Ja. Nou ja, dan zorg ik gewoon dat al mijn tegenstanders geëlimineerd worden.
Ja, precies. Weet je, ja, en dan ben je hem ook. Ja, nou ja, uiteindelijk win je niet, want ik denk niet dat de jury er heel blij mee is, maar weet je.
Ja, die is het niet meer.
Dus, maar dat geeft niet, want het gaat om het bedenken van de methodiek om je doel te bereiken. En de common sense verdwijnt en je kan niet voorspellen hoe het publiek bijvoorbeeld reageert, of de jury bijvoorbeeld reageert.
Ja.
Maar het zou heel gaaf zijn als dat echt lukt. Alleen ik denk dat het nog heel erg lang duurt voordat we...
Ik denk dat het ze wel lukt, maar dan komt de discussie van wat is nou common sense inderdaad. Ja. Van wat is waar, wat is goed, wat is slecht.
Ja, maar goed,
nog lang niet.
Je kan wel beginnen bij een situatie, zeg maar, om te kijken van oké...
Die heel objectief is.
Ja, nou ja, maakt niet uit waar. Het maakt natuurlijk helemaal geen moer uit. Als je hem ergens al een beetje common sense kan geven, dan kan je dat wel uitbouwen. Dus stel, je zet hem neer in een verjaardag. En misschien is dat niet helemaal goed voorbeeld. Maar je zet hem ergens neer waarin common sense, waar in ieder geval regels of normen en waarden gelden. En dan vervolgens moet je zorgen dat die allemaal ingeklopt worden op een of andere manier. Of dat hij gaat kopiëren, dat zou kunnen. Maar heel interessant. Heel interessant.
In groepsverband is dat de beste methode uiteindelijk natuurlijk. Ja. Hey, leuk, maar ik denk high potential zeker. Ja, dat is gewoon wat iedereen ook bezighoudt natuurlijk. Heel artificial intelligence en de kant die het opgaat, machine learning. Interessant.
Ja. Ik denk wel, ik zit nog even te denken, maar als je gaat kijken van stel je voor je wil een AI bouwen met culturele invloeden, is dan hoe zou... Kijk, in principe is een baby eigenlijk ook gewoon een pasgeboren AI die constant alleen maar door te kijken en te spiegelen een soort van culturele waarde ontwikkelt. Dus eigenlijk zou die gewoon constant naar het gedrag van de mensen om zich heen moeten kijken, of die moet ingelopen worden om zo uiteindelijk cultuur of normen en waarden gestuurd zichzelf te ontwikkelen.
Dat is wat je doet, ja, inderdaad. Wat je ze leert, dat nemen ze over. Maar goed, interpretatie.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Maar als je mij, zeg maar, bijvoorbeeld in een compleet andere situatie neerzet dan dat ik gewend ben, weet ik ook niet meer wat ik moet doen. Snap je? Dus stel, je wordt nu in één keer in een soort, weet ik veel, aan de andere kant van het land neergezet, in een bizarre situatie, ja. Die je AI'tje nog helemaal niet ontwikkeld heeft, of waar je nog nooit over nagedacht hebt.
Maar dat is voor de mens heel normaal. Het is niet zo dat, ja, inderdaad. Ja, zo snel, ja, ik weet niet of je daar zo snel op kan reageren of kan leren, inderdaad. Hij moet toch wel die input dan nog hebben.
Ja, precies.
Om weer te kunnen reageren, ja.
Ja, inderdaad. Wie er ook in een opeens in een andere situatie terecht kwam, was Juri Jansen. Owner van onder andere Happy Houses Barcelona. Hij verhuurde vakantiehuizen daar. En hij kwam uit het niks in een lockdown terecht in Spanje. We hebben een gesprek gehad van ongeveer 3 kwartier over die verandering. Zijn advies over het ideale ondernemen. Het was een goed gesprek, hè?
Ja, dat was zeker een goed gesprek. Juri die zit daar natuurlijk als Nederlander in Spanje. En nou ja, hij is nu een tijdje bezig, 4 jaar bezig om dat bedrijf op te bouwen. En dan komt dit volgens mij vrij rauw op je dak. Maar de manier waarop hij dat heeft aangevlogen, dat inspireert mij ook zeker.
Ja, dat was tof. Dat was tof inderdaad, ja. Hij had ook wel wat goede tips. En ik denk dat het juist leuk is om er even naar te gaan luisteren.
Yes, gaan we doen.
Top. Yes. We praten met Juri Jansen. Hij is ondernemer, geboren in Hoorn, Noord-Holland. Studeerde vanaf 2012 Nutrition and Dietetics op de Hague University of Applied Sciences. Is getrouwd met Sol en heeft 3 kinderen. Hij is founder van International Hostel Management, Happy House Barcelona en 5 Kamp Properties. Hij woont ook in Barcelona en zat midden in de Spaanse lockdown. We gaan praten met hem over ondernemen tijdens de coronacrisis in Spanje, veranderingen in het dagelijks leven en wat de rol is van de overheid om het bedrijfsleven overeind te houden tot betere tijden aanbreken. Juri, welkom!
Kevin, Dirk, hartstikke bedankt. Wat een mooie intro. Dankjewel.
Ja, we hebben goed voorbereid. Hey, hoe gaat het met je?
Ja, inderdaad. Ja. Helemaal, je gaat zo 8 jaar terug, joh.
Ja, inderdaad.
12 jaar terug bij je. In je studie.
Hoe gaat het met je?
Ja, nee, het gaat met mij wel goed. We zijn gezond. En de kinderen zijn heel blij. Want die zijn heel dag samen. Want iemand gaat naar school. En papa en mama zijn heel dag thuis. Dus de kinderen die zijn heel blij. Zakelijk gezien is het ook wat anders, want zoals je weet zitten we in het toerisme. Mm-hmm. Ja, en wat leidt hier meer onder dan onder de lockdown dan het toerisme? Dus, eigenlijk zitten we al 3 maanden ontvangen we reserveringen. Ja, we zijn tegenwoordig blij als iemand zijn datum wil verplaatsen naar volgend jaar.
Ja, in plaats van een cancellation.
Dat is een winst gezien tegenwoordig.
Ja, want jij doet hotelmanagement, of jij verhuurt vakantiewoningen in Barcelona, hè? Kan je er wat meer over vertellen?
Ja, klopt, ja. Ja, wij verhuren eigenlijk allemans woningen. En wij implementeren de strategie die hotels ook gebruiken.
Ja,
dat is eigenlijk dezelfde strategie die vliegmaatschappijen ook gebruiken. Dus het revenue management.
Oké, dus de prijzen veranderen constant.
Ja, dat is eigenlijk iets heel nieuws in de huizenmarkt. Wij komen uit de hotellerie. Dus we hebben eigenlijk die technieken die we daar hebben geleerd, die zijn we hier dus gaan implementeren op de huizen. Dat bestond nog helemaal niet. Er was helemaal geen software voor of niks. En zodoende doen wij het hartstikke goed als we geen lockdown hebben.
Maar 3 maanden geen orders, zei je.
Ja, we begonnen in februari met de eerste annuleringen. Toen konden we nog wel annuleringskosten rekenen, gelukkig. En toen zag ik de bui eigenlijk nog niet hangen, joh. Ik kan me niet. Ik sla mezelf tegen mijn kop dat ik er zo laat achter ben gekomen. Dus ondernemer van het jaar zal het wel niet worden dan.
Want je zegt het op een manier alsof je had kunnen ingrijpen. Maar ik bedoel, misschien al had je het zien aankomen, had je kunnen ingrijpen. Ja.
Tuurlijk, als we het voor weten, het is achteraf natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen. Maar jullie hadden 2 maanden geleden ook niet gedacht dat jullie, je hebt geen echte lockdown, maar jullie hadden ook niet verwacht van, ik zit in Nederland en dat gebeurt hier niet. Ja. Ik had dat hier nog steeds zelfs toen het in Italië al was. En toen werd hier in Spanje, in Barcelona, dat is een hele grote beurs op tijd. Group Mobile Congress, heeft je al van gehoord.
Ja.
Maar het is de grootste beurs op het gebied van mobiele technologie. Die werd geannuleerd. En toen zag ik zelfs dat brood in om dus die organisatie aan te klagen daarvoor. Op een no cure, no pay basis.
Ja.
Want we vonden hartstikke onterecht en mijn klant ook. Mijn klanten zijn dus de mensen die naar de beurs komen en die dus boeken bij ons. Ja. Die zeggen van, dat wordt zwaar door een advocaat in hand genomen daarvoor. Maar goed. Maar een paar weken later zaten we in een lockdown, dus we wisten wel dat het serieus was.
Ik denk dat het ook wel een beetje Nederlands is, zeg maar. Want het is vooral onze generatie is natuurlijk nooit wat overkomen. En het gebeurt altijd aan de andere kant van de oceaan. Van, weet je, heb je hen weer, weet je wel. Ze hebben weer wat. En eigenlijk is het nog nooit zo geweest.
Het is ook wel begonnen. Het begon ook wel echt in ver weg in Azië.
Ja, precies. Het begint in Azië en dan de lijn met Italië blijkt dus heel klein te zijn door de kledingindustrie. En dan vervolgens denk je, het is in Italië. Nou, het zal wel. Wat jij zegt ook in Spanje. Dat je misschien ook nog denkt van, dat komt onze kant niet op. Maar uiteindelijk ga je toch voor de bijl.
Ja.
Hey, hoeveel jaar ben je nu bezig met Happy Houses?
Nu 4 jaar.
En als je gaat kijken naar die afgelopen 4 jaar, even afgezien van de crisis. Want met een chic woord heet het yield management, mag ik dat zo zeggen of niet?
Ja,
precies. Want heb je nu wel software voor ontwikkeld ook? Of ben je dat nog aan het ontwikkelen?
Nou, ik ben een hotelsoftware gaan gebruiken. En het is gelukkig een heel goed flexibel bedrijf. Die heel erg open staat voor feedback. Een Duits bedrijf die dat ontwikkelt. En ik heb hen eigenlijk continu lopen poezen om hun software steeds weer een beetje aan te passen voor vakantiewoningen.
Ja.
Wat natuurlijk ook een nieuw voordeel is, want het Airbnb en het hele gebeuren eromheen is een ontzettend gure markt.
Ja.
Dus zij zijn er ook natuurlijk blij mee geweest. In principe zijn het kleine aanpassingen. Het is alleen, met deze woning heb je te maken met een gast en een huiseigenaar.
Ja,
dus het model is even ietsje anders. Dus ja. Nu hebben we wel een goede aansluitende software.
Hoe werkt dat voor de huiseigenaar dan?
Wij rekenen een commissie.
Oké. Maar die geeft niet een bepaalde range aan. Van dit is de minimale prijs, dit is de maximale prijs.
En nee, over het algemeen wordt het helemaal anders overgelaten.
Oké. Dus
wij zetten daar wel in tegenover dat ze van ons afscheid mogen nemen wanneer ze willen.
Ja, dus echt nog Jurno P.
Ja, precies. En als ze zeggen van, Jury, die maakt niks van, dan mogen ze weg.
Oké, en wat is je churn geweest in die afgelopen 4 jaar? Viel het tegen, viel het mee?
Nee, hartstikke goed. Echt hartstikke goed, joh. Wij begonnen helemaal met niks. We kwamen eigenlijk in de zomer al aan hier zo. Hiervoor zaten we natuurlijk in Uruguay, zoals jij volgens mij hadden.
Ja.
En we kwamen toen in juni aan. Dus toen was de zomer eigenlijk begonnen. Nou, hebben we nog net een paar huisjes kunnen krijgen.
Ja.
En voor het jaar daarop, die zomer, zaten we op de 18, als ik het goed herinner.
Ja.
Dat was het tweede jaar. En nu zitten we op de 43.
Ja, bizar. Ja, hoe is dat begonnen? Dat je kwam naar Spanje toe. Je vrouw is Spaans.
Ja, ze is in ieder geval in Spanje opgegroeid. Ze is eigenlijk
Oké, ja. Want jullie spraken allebei al Spaans. Ik bedoel, hoe zijn jullie aan die eerste klanten gekomen? Of was het voordat jullie naar Spanje gingen, hadden jullie die klant al?
Nee, ik heb het jaar daarvoor, want zomer zaten we altijd in Spanje. Toen ben ik eigenlijk begonnen met een plan te maken voor het jaar erop. Want we wisten dat we nog maar 1 jaartje in Uruguay wilden. Maar het komt erop neer dat we dus het jaar erop, toen we hier aankwamen, ik geloof dat ik 35.000 kilometer heb gereden. Ja, alleen maar mensen opzoeken, heel veel gebeld, geadverteerd. Maar uiteindelijk...
In Spanje dus,
We waren toen al in Spanje. Maar dan komt erop neer dat alle klanten die we nu hebben, die kan ik terugfunnelen naar 5 eerste klanten als het ware.
Nou, bizar.
Echt een netwerk.
Klopt, het is echt een organische groei, moet je zeggen.
Ja. Ja.
Het zijn echt...
netwerkeffect.
Nee, precies. Spin-off.
Ja. Gewoon
en, Dus ja, dus tegenwoordig doen we adverteren we helemaal niet meer. Het gaat, mond-to-mond is ook gewoon het lekkerste.
Nou, als het gaat om de huiseigenaren dan, hè?
Sorry?
Als het gaat om de huiseigenaren.
Ja, precies.
Dat is één kant van het verhaal.
Ja, ja. Precies. Want het behalen van de gasten, dat doe je natuurlijk wel online en zo kom je met die yieldprijzen.
Ja, precies. Ja, ja, absoluut.
En hoe gaat dat?
Geautomatiseerd.
Ja, ja, de prijzen zijn geautomatiseerd. En jij zorgt ervoor dat er dus advertenties naar voren komen. Is dat geldt dat voor alle landen? Of zijn er bepaalde landen waar je in het bijzonder op focust?
Nou, de grootste markt is sowieso Noord-Europa. Mm-hmm. En dan afhankelijk van de kanalen die je gebruikt, kan je focussen op bijvoorbeeld op Rusland, wat wel een hele interessante markt is. Maar het is vooral het beste, zeg maar.
Ja.
Noord-Europa, de Verenigde Staten, Australië zijn ook best wel veel. En dat zijn allemaal zeg maar de Engelstalige verkoopkanalen als het ware.
En hoe doe je dat? Facebook, LinkedIn, hoe moet ik dat zien?
Nee, alles gaat in één systeem.
Oké. Okay.
In een central reservation system.
Ah.
En vandaar hebben we alle prijzen, foto's, beschrijving, alles gecommuniceerd. Okay? Dus als één kanaal mij bijvoorbeeld een bepaalde commissie rekent, dat kan ik er automatisch aan toevoegen. Snap je? Want elk kanaal rekent een andere commissie aan ons.
Ja, snap ik.
Maar wat zijn die kanalen dan? Want dat zijn jouw verkoopkanalen. Dat zijn wel derde partijen, toch? Ja, dat is niet dus Facebook.
Facebook gebruiken we eerlijk gezegd niet heel veel. Nee. En dat hebben we eigenlijk mee te maken. Omdat we hebben er wel een interface voor. Via onze software dus. Maar ik ben daar dus helemaal niet. Ik vind hem niet mooi eigenlijk. En dat hebben we eerlijk gezegd van weerhouden. Voor de rest is dus Airbnb, Booking, TripAdvisor, HomeAway, Expedia. Yeah. En zo heb je nog een heleboel internationale, minder bekende.
Nou. Ja, precies.
Weet je wat ik interessant vind als ik het zo hoor? En ik weet niet, we spreken je pas net natuurlijk, maar is dat je heel erg op de technische kant zit van het ondernemen. Als ik het zo met interfaces bouwen tussenin, een backend opzetten, yield management implementeren, automatiseren.
Ja.
Want je komt zelf uit de toerisme. Heb je daar een specialisatie in gehad? Of hoe is dat?
Ja. Nee, het is in de toeristen, in de hotellerie heb ik het geleerd. Want dat was absoluut niet mijn achtergrond. En uiteindelijk is het eigenlijk mijn doel geworden. Om dus met dan niet te veel uren per dag vanuit huis alles te kunnen regelen. Dus of het nou de schoonmaak is, de check-in, reparaties enzovoort. Dat alles gewoon aangestuurd kan worden vanuit één systeem. Dat is eigenlijk het enige waar ik me op gefocust heb.
Want is dat komt dat een beetje uit het boek van Tim Ferriss van de 4-Hour Workweek?
Ah, nou, die heb ik wel gelezen, maar dat is natuurlijk echt een grote sponsorcampagne. Heb je gelezen
of niet? Ja, zeker. Nee, maar het heeft er wel, ik bedoel, dat is wel een soort van je visie, dat het dingen, dat er processen geautomatiseerd moeten zijn, dat je zoveel mogelijk vanuit huis kunt doen, of eigenlijk zeg je, het maakt niet uit waar ik ben, toch? Dus die visie die buiten of je het boek hebt gelezen of dat je het daarvan hebt opgenomen, is dat wel jouw insteek?
Dat klopt inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Overal handleidingen voor.
Hey, nu ben je in Spanje bezig. Maar het systeem leent zich eigenlijk voor nog meer, nog een grotere schaalbaarheid. Heb je plannen om ook nog uit te breiden in andere landen als het gaat om huizen?
Nee, maar wel in de rest van Spanje. Dat is wel een mogelijkheid. Maar ja, er is hier nog zoveel, weet je. Er valt nog zoveel te winnen op dit. Gewoon deze regio. En denk ik van ja, daar ga je alweer echt op afstand brengen. Als er nu iets is, ik moet het bespreken met een werknemer of met een technisch persoon die we in hebben gehuurd of wat dan ook, dan kan ik altijd gewoon even face-to-face met die persoon in gesprek gaan.
Ja, precies.
En dat zal helemaal veranderen. Dus ja, hier in mijn gebied hebben we nog steeds 2500 toeristische woningen. Die interessant zijn, er zijn er meer, maar 2500 interessante. Mm-hmm. Ja, waar ik nog steeds in ga graven. Dus voordat we verder gaan, dat het echt eventjes gaat duren. Man.
En weet je wat, wat voor mij nog een beetje een brandende vraag dan? Hoe box je op tegen het verhaal van, want we noemden het al, van Airbnb bijvoorbeeld? Dat is toch wel een...
grote speler. Ja, maar het is ook wel onze... In principe gebruiken wij hen, juist. Het is natuurlijk wel zo, we betalen een bepaalde commissie voor mensen die via hun boeken. Maar... Mm-hmm. Elke klant die via een ander binnenkomt, dus ook via Airbnb, mm-hmm. is dat jaar erop onze klant. Snap je? Dus ja. We geven direct een kortingscode aan iedere klant voor het jaar erop, voor als ze via onze eigen website boeken. En dan hebben we gedurende het jaar nog een beetje contact met ze en dan vragen ze van, hey, hoe zit het ermee met vakantie komend jaar?
Ja.
En dan wordt er dus onze site geboekt. Dus in plaats van die commissie aan Airbnb te betalen, wat zo tegen de 20% aanloopt,
ja.
geven wij een kortingscode op onze website. Maar van 10%, dus hebben wij alsnog 10% extra en zij hebben 10% korting.
Ja, dus eigenlijk gebruik je Airbnb als een soort lead generatie kanaal voor het volgende jaar, om weer 10% erbovenop te verdienen.
Precies, ja, absoluut.
Ja, dus je maakt wel gebruik van die gigantische traffic source dat er natuurlijk is, want iedereen, in ieder geval, ik denk vooral in de VS, veel Airbnb gebruikt. Alhoewel, in Europa wordt het ook al veel gebruikt, denk ik al.
Ja, overal wel hoor. Zeker ook in Azië.
Ja. Hey, en toen, toen was je bezig en het ging allemaal lekker. Op een gegeven moment gestopt met huizen en gespecialiseren, steeds meer specialiseren. En toen kwam die verdomde coronacrisis, zag je de annuleringen binnenkomen. Ben je nu blij dat er geen annulering is, maar dat de data verplaatst worden? En kwam er een algehele hele lockdown. Wat gebeurde er met je? Wat dacht je toen meteen?
Nou, ja. Ik dacht, daar gaan we. Nee hoor. Ja, ik dacht van, we moeten gewoon door, snap je? Want je hebt altijd lastige dingen in het leven.
Zijn er dingen die je verandert? Sorry.
Nee, het heeft wel een paar weken geduurd. Uiteindelijk hebben we ons wel weten te transformeren.
Ja, precies.
En iets zijn we met iets nieuws gekomen. In het begin hebben we nog heel hard gevochten om gasten te krijgen die bijvoorbeeld hier gestrand zijn. Mm-hmm. Bedrijven met autorisatie, hè, die bijvoorbeeld publieke aanbestedingen met constructies mm-hmm. bezig zijn. Hè, die mogen dus wel nog blijven.
Ja.
Maar ja, dat is zoveel werk voor zo weinig geld hoor. Uiteindelijk zijn we dus eigenlijk iets anders gaan doen.
Ja, wat is dat andere? Ja, daar ben ik wel benieuwd.
Nou, wat we zijn gaan doen, want op een gegeven moment, een grote reden ook voor mij om toeristisch te verhuren, is de zekerheid. Dat er altijd wordt betaald. Wat altijd van tevoren betaald. Terwijl als je huis voor lange termijn verhuurt, kan het zomaar zijn dat iemand stopt met betalen hier in Spanje. En dan duurt het een jaar voordat die persoon eruit is om rechtszaken.
Ja, precies.
Dus hebben we contact opgenomen met een verzekeringsmaatschappij, ARAG. In Nederland werken die ook.
Ja,
Duitse verzekeringsmaatschappij. We hebben gekeken of we dus lange termijn verhuur kunnen aanbieden voor onze klanten. Met een verzekering tegen wanbetalen. En daar waren ze heel enthousiast over. Dus dat zijn we eigenlijk meteen op gaan zetten. Dus in 3 weken is dat gebeurd. Vet. En de huiseigenaren zijn er ook heel blij mee. Want die kunnen nu gewoon voor lange termijn een huurder hebben. Zonder het risico waar ze eigenlijk altijd bang voor waren. Ja. En wij geven een aantal maanden gratis erbij tegen hun verzekering. En daarnaast verkopen we het gewoon om dat voor het hele jaar te nemen. Nou, de zin dat dus een jaar lang is niet betaald wordt. Een jaar lang wordt de huur doorbetaald door de verzekeringsmaatschappij.
Okay.
Plus de hele rechtszaak wordt uitgevoerd door de advocaten van Aga.
Maar
het is eigenlijk maar een hele kleine premie die ervoor gevraagd wordt.
Maar waarom zou ARAG dat doen als het risico zo hoog is?
Ja, nou ja, dat zullen ze wel uitgerekend hebben.
Oh. was je daar uniek in?
Nou, kijk, het is 4,5% van de jaarhuur.
Oké.
Dus ja, het is 1 op de 22. dan, zeg maar. Ja,
precies.
1 op de 22. Dan, als het minder is, maken ze winst.
Ja, exact, exact. Oké, okay. En dat risico ligt dus blijkbaar lager.
Sorry, ik viel even weg.
Sorry, dat risico ligt dus blijkbaar lager.
Ja, blijkbaar wel. Ja, precies.
Ja, precies. Ja. Goed idee. Hoeveel,
de kans dat het gebeurt is niet zo groot. Maar als het gebeurt, dan is het finest. Snap je?
Ja, precies. Precies, want dan gaat het duurt het meteen dus heel lang.
Dat is heel graag willen. De huiseigenaar.
En, want dit is een... ik vind het een... Slimme invalshoek om mee door te gaan en door te pakken. Dat vind ik dat is tof. En ik zit alleen te denken, je hebt natuurlijk nu, omdat mensen niet, en misschien is dat heel erg Nederlandse gedachte, ik zie straks bijvoorbeeld iedereen, ik hoor hier dat in Nederland alle campings vol zitten, alle villaparken zitten vol. Hoe zit het met het binnenlandse toerisme? Trekt dat niet aan? Of merk je daar nog iets van?
Ja, het trekt zeker aan. Aan de ene kant ben ik heel sceptisch over, want 87% van de Spanjaarden bleef sowieso altijd al in Spanje. En zo.
Ja.
Dus eigenlijk hebben we maar 13% te winnen. Maar wat we dus wel merken, is dat de behoefte aan een huis met een tuin een paar weken wel echt is gestegen.
Oh dus ja, voor de mensen in de steden.
Er komen heel veel boekingen binnen van mensen uit Barcelona of een andere stad. Die in een appartementje wonen, die gewoon 1 of 2 weken in een huis met een tuin en een zwembad
zitten. Ja.
Veel meer dan normaal.
Hey, dat starten van het nieuwe concept, hè? Heb je daar een soort stimuleringsfonds ook voor dit soort innovatieve projecten, zoals je die bijvoorbeeld kent in Nederland?
Nee.
Alles uit eigen hand?
Nee. De enige stimulering is dat ik straks brood in de plank heb.
Ja, precies. Het moet bij jezelf vandaan komen.
Ja, precies. En wat daarover gesproken inderdaad, vanuit over de overheid in Spanje en ook met relatie tot de lockdown. Hoe is dat gegaan? Hoe communiceren ze daar naar ondernemers? Of wat is de tendens? Zoek het maar uit? Of? Nou,
nee, er zijn wel regelingen. Nou, wat op dit moment is wij krijgen... de sociale zorgverzekering krijgen we terug. Of tenminste, sorry, die hoeven we niet te betalen. Dat komt eigenlijk niet meer.
Oké.
Nou, eigenlijk is dat het. En voor de rest zijn er, dat is op nationaal niveau. En dan zijn er ook nog wel gemeenten die ook wat een en ander regelen voor hun ondernemers. En in mijn gemeente hebben ze dus €2.000 per ondernemer. Maar ja, het totaal budget, dat klopt niet met het aantal ondernemers dat we hebben. Ik heb het ook nog niet ontvangen. Dus,
Heb je wel goede hoop dat je het gaat krijgen?
Nou, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze dat dan gaan bepalen, wie het dan ontvangt. Ik ga er niet vanuit. Nee. Als het dan komt, dan is het mooi.
Ja.
En voor de rest geven ze leningen. Wat 1 jaar rentvrij is. Ja. En daarna 4 jaar rente. En volgens mij is dat... Tussen 2-3%.
En moet je ook
maar je moet dus wel eerst aantonen dat je dus minder verdient als je minder facturatie doet.
Je moet?
Aantonen dat je minder factureert.
Ja, precies.
Je moet 75% minder factureert maar je aanmerking.
Ja, dus alleen als je geld kost, heb je ook recht op die rentevrije lening.
Precies.
Wat is de rente?
Maar 75% is best veel, snap je? Ja. 75% minder factureren is best veel.
Ja, dat is een heleboel. Dat is echt een heleboel, ja.
Dat is met 40% minder, weet je, met 30% minder, wordt het leven voor veel bedrijven moeilijk natuurlijk.
Ja, klopt. Want hoe zit dat met jou? Heb je nog wat vet op de botten?
Wij factureren iets van 10%.
10%?
Van wat zou moeten zijn.
Ja, vorig jaar. Dat is echt bizar. Hoe lang hou je het vol, Juri, denk je?
Nee, dat komt helemaal goed. Want we gaan echt als trein met het nieuwe concept. Dus ik ben al hartstikke optimistisch over de nabije toekomst eigenlijk al.
Ja.
Want wat mensen nu willen is zekerheid. En dat kunnen ze krijgen voor een kleine premie. In één product.
Ja.
Het is niet zo dat ze ook een zekerheid moeten afsluiten. Het is gewoon in het huurcontract zitten. Daarnaast doen we ook echt, dat doet geen één makelaar. Zullen we nog een aantal dingetjes hoor, die we nog doen, die wel leuk zijn. Daar kunnen we al een keertje over hebben. Maar daarnaast plannen we ook nog bezoekjes in, appartement. Na 3 maanden en daarna elke 6 maanden. Dat in het huurcontract. Dus de huurder is daarmee eens. Dus dan gaan we die huizen langs in de één keer in zoveel tijd en maken fotootjes van, nou, we hebben nog onderhoud te doen hier en daar. En dan voor een huureigenaar is dat, voor een huiseigenaar is dat hartstikke prettig natuurlijk.
Ja, precies. Ja, want die huiseigenaren die komen daar zelf nauwelijks.
Nee,
maak ik daar het over.
Nee, de helft van onze klanten woont niet in Spanje.
Ja, precies.
Hey, als je gaat kijken naar het dagelijks leven nu, Juri, voor jou en voor de mensen om je heen, dat komt weer een beetje op gang, hè? Nou, dat is natuurlijk positief. Hoe zie je dat de mensen reageren om jou heen? Zijn ze nog een beetje positief over de toekomst of zijn ze ontzettend angstig nog steeds?
Nou, op zich zijn Spanjaarden nooit positief over de toekomst. Nee, maar serieus. Echt waar. Je kan ze op een hand tellen en waar ik dan meestal wat close mee ben, die wel optimisten zijn, zeg maar. Ja, een fijne mentaliteit om je heen te hebben. Ja. Algemeen hebben mensen heel weinig hoop. Maar dat heeft ook wel helemaal met Spanje te maken.
Ja, maar komt dat vandaan?
Laag, de huren zijn te hoog. Het is, er is geen gerechtigheid. Er is veel bureaucratie.
Ja.
Dus
qua veel geklaag.
Ja, sowieso altijd.
Ja. Maar is dat, leven ze van week tot week, dag tot dag? Dat is echt.
Ja, klopt. Absoluut. Ja.
Oh, dat had ik niet verwacht, ja.
Maar dat helpt ze wel weer om op een hele positieve manier door die crisis heen te gaan.
Ja.
Ze weten er wel iets positiefs in te vinden altijd.
Leg eens uit?
Nou ja, we zijn lekker met de kinderen. Ja. Ik hoef lekker niet te werken, of ik mag thuis werken. Ja. Het is allemaal. Ik onthoud het niet eens hoor, maar ik heb zoveel van die dingen gehoord. Ja. Nee, ik ben het helemaal niet mee eens.
Hoe bevind je je daar dan tussen als Nederlander met een Nederlandse. Hollandse ondernemer, Calvinist.
Ja, nee, gelukkig heb ik ook wel. Ik heb een heleboel Spaanse vrienden hoor, trouwens. Maar ik merk wel dat ik me nu meer. Naar de Nederlanders toetrek. Ik ben daar meer. Dat zijn ook gewoon diegenen die zeggen van, ja, tuurlijk, kom er langs. Of ook andere buitenlanders, hoor, trouwens.
Ja.
Ook Duitsers en Zweden en Engelsen. Die gewoon zeggen, ja, tuurlijk, kom lekker langs, drink een biertje, weet je.
Ja.
Ik moet alleen een smoesje verzinnen voor de politie, waarom ik daarheen moet. Maar ja, ik heb altijd een alibi natuurlijk.
Ja, want je moet met een document de straat op nu nog steeds.
Nee, dat is nooit verplicht geweest. Hoor.
Oh, dat dacht ik. Oké. Hoe werkt dat?
Nee, ik zeg altijd gewoon, ik moet naar klant toe. Ik heb overhemdje aan en de SP bij. En dan zegt ze gewoon, vrijdagavond.
Ja. Ja, dat zijn ze niet gewend.
Nee, wat dat betreft ben ik wel vaak aangehouden, maar ze hebben me altijd van doel gelaten. Ik wil zelf de papieren zien van het bedrijf en daar is oké.
Ja, maar die heb je gewoon altijd bij je.
Maar verder. Ja, natuurlijk. En verder zijn de mensen heel angstig. Dat wel. Je ziet ook echt als je op het strand bent. Mm-hmm. Waar ik woon, en we wonen heel veel buitenlanders. En je ziet direct op het strand wie de buitenlanders zijn en wie de Spanjaarden zijn. De Spanjaarden die gaan echt kinderen met mondkapjes en weet ik het allemaal. En die buitenlanders die zijn vele malen relaxed, vele malen goed.
In Nederland worden kinderen juist heel erg vrijgelaten en worden die eigenlijk niet echt betrokken hierin. Die mogen allemaal bij elkaar. De scholen zijn open, de basisscholen. En de
kinderdagverblijven, ja.
Nee, maar dat probeer ik ze hier ook wijs te maken. Dat zeg ik ook. De RIVM, die heeft 100 families gevolgd en er is dus uitgekomen dat kinderen nooit de source zijn, hè? Nooit de oorzaak, zeg maar. De bron zijn van een besmetting. Ja. Maar ja, joh.
Maar is het daar. Komt dat ook door de overheid? Worden mensen bang gemaakt? Worden ondernemers bang gemaakt?
Ja, want er zijn nu dus een debat over het verplicht stellen van mondkapjes voor iedereen, overal.
Oké.
En dus ook voor kinderen. En op school volgend jaar voor kinderen.
Volgend jaar?
Terwijl dus in Nederland een onderzoek hebben liggen. En dat trouwens ook gebaseerd op Spaanse data.
Ja.
dat moet ik even leren, met het resultaat dat kinderen dus absoluut niet de bron zijn. Dus voordat alles hier in Spanje gaat langzaam. Voordat dat onderzoek een keer vertaald wordt naar het Spaans, en daar zijn we gewoon van afhankelijk. En dat het ook nog eens tot de mainstream informatie begint te behoren. Ik weet het niet, het kan 3 weken duren of 2 maanden. Misschien nog wel veel langer. Maar er wordt niet iets overgenomen van nieuwe bevindingen die ze in het noorden van Europa doen.
Het is toch echt ongelooflijk dat het RIVM een onderzoek heeft liggen op basis van deels Spaanse data. En dat we daarop ons beleid uitvoeren. En tegelijkertijd in datzelfde Spanje er wordt over gesproken dat kinderen volgend jaar allemaal een mondkapje moeten dragen.
Ja. Dat is toch niet normaal?
Nee, hoe is het
mogelijk? Nou, dat Nederland dat onderzoekt. En zelf kunnen ze dat niet onderzoeken.
Want hoe denken die Spanjaarden dan over die Hollanders en over ons beleid?
Nou ja, op dit moment vinden ze Hollanders meestal geen probleem. Maar sowieso zijn ze niet heel erg geïnformeerd. Zij weten niet. Ik vertel het dan wel, zoveel mogelijk.
Ja.
Dus gewoon, soms denk ik van, nou, ik ga het wel negeren, maar ik kan het gewoon niet. Dus elke keer met iemand gesprek raken, vertel ik het.
Ja.
En... maar niemand weet dat, snap je? En ik heb ook, soms vertel je het ook aan iemand. En dan zeggen ze ook rustig van, ja, maar daar in het noorden is natuurlijk alles veel beter geregeld. Altijd, snap je? Dat is,
daar is het schoner. Ja, daar is het,
ja precies. Ja. Maar het is wel feit dat kinderen niet... precies. Nou ja, hier doet het nog wel, voor de zekerheid.
Ja. Maar ik merk toch ook wel dat hier in Nederland, en ik kijk bijna geen, ik kijk eigenlijk nooit televisie in dat op zich, maar de Nederlandse berichtgeving of nieuwsgeving is toch ook wel heel nationalistisch. Het is best wel, je krijgt geen informatie over hoe gaat het in, misschien Amerika is niet te goed voor, maar hoe gaat het bijvoorbeeld in Engeland of hoe gaat het in Duitsland? Daar hoor je toch niet veel over.
Ja,
er is niet. Je hoort er wat over, maar het is toch, de berichtgeving is voornamelijk, komt vanuit Nederland. En er is genoeg te vertellen over corona in Nederland schijnbaar.
Ja.
Nou, dat is
een zeker. Dat is natuurlijk politiek.
Ja.
Nou, dat is er zeker. En ik moet ook wel zeggen dat ik een beetje, weet je, ik zit elke zaterdag met heel braaf met een krantje voor me en een kop koffie. En daar heb ik eigenlijk wel weer genoeg coronanieuws voor de rest van de week. En ik hou me aan de regels die gesteld worden. Er is net weer een persconferentie geweest van de minister-president. En weet je, we zitten nu, geloof ik, 10 weken ben ik al thuis aan het werk. En op een gegeven moment heb ik ook wel even genoeg gelezen. Ben ik ook niet zo heel benieuwd over wat België doet in vergelijking met Nederland in het beleid. Hè?
Ja.
Je wordt op een gegeven moment een beetje moe van zoveel berichtgeving.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar je bent ook wel wellicht tevreden met het beleid.
Ja,
dus dat... waarom zou je...
Nou, jou frustreert het beleid natuurlijk, dus dan zie je het heel anders. Ja.
Ja, ik ben continu op zoek naar waar het beter is. Weet je.
zou je teruggaan naar Nederland daarvoor, als het zo aanblijft? Stel dat het 2 of 3 jaar duurt.
Ja, kijk, als het restrictie op restrictie blijft, dan zie je dat het in andere landen goed gaat zonder dat. En als mijn kinderen een mondkapje op moeten naar school... Vooral mijn middelste, die gaat voor het eerst naar school volgend jaar. Ja, dat moeten we wel overwegen om
in de vrije land te gaan leven.
Nadenken of dat wil.
Ja.
Ik wil ook sowieso dat mijn kind opgroeit in een desgeïnformeerde maatschappij.
Ja. Ja, inderdaad. Hey, als je wat je net vertelde, van ik kon me wel zelf voor mijn kop slaan toen dit aanbrak en mezelf afvroeg hoe had ik dit nou niet kunnen zien komen. Stel je nou voor dat COVID-21 aanbreekt in 2021, weer in China, misschien weer in de regio Wuhan. Wat zou je dan anders doen?
Goed opties kopen.
En binnen je onderneming?
Ja, maar ik was ietsje te laat.
Op je eigen onderneming?
Ah, nee, niet op mijn eigen onderneming. Nee,
ja, wat zou je doen voor je onderneming? Ja.
Ik zal het zelf doen wat ik nu doe, maar dan even eerder natuurlijk.
Ja, precies. Gewoon nog eerder met een briljant idee komen.
Ja, nog eerder met een briljant idee komen.
Ja, precies. Hey, wat is voor jou, even een complete andere vraag, misschien iets wat meer filosofisch en minder praktisch. Wat is voor jou het ideale ondernemen, Juri, in de toekomst?
De ideale ondernemer?
Ja, nee, het ideale ondernemer voor jou. Oh,
het ideale ondernemer.
Ja, want dat is waar we naar op zoek zijn.
Ja, en kunnen reizen. Flexibel qua locatie. Absoluut. Dat is voor mij doel nummer 1.
Maar dat nu in Spanje, je gaf net aan van oké, ik vind het juist fijn dat ik voor iedereen beschikbaar kan zijn, face-to-face. Heb je het gevoel dat je nu op de goede weg zit?
Of het nou gaat lukken, bedoel je? Dan?
Ja, precies. Kijk, inderdaad,
ja, dat gaat zeker lukken. Ja, ja.
Hoe ga je dat doen?
En qua face-to-face natuurlijk, maar ik bedoel gewoon dat ik makkelijk met mijn gezin op vakantie kan voor een maand.
Ja.
En als ik dat iets moet bespreken, kan het ook wel een paar weken wachten.
Ah, zo bedoel je. Je bedoelt vooral lekker privé reizen.
Maar ik gewoon rustig een maand weg kan, 2 maanden en dan later weer.
Ja.
Later ergens in het jaar weer, snap je? Zonder dat dat probleem oplevert voor in de routing, zeg maar. In de flow.
Heb je dat al kunnen doen de afgelopen 4 jaar? Of is dat dan dat reizen en de vrijheid die je
Ja, zeker. Die ja, we zijn eigenlijk zijn we best wel veel weg altijd.
Lekker.
Noem maar op. Parijs, Zuid-Frankrijk, Biarritz, San Sebastian, Indonesië, Marokko. Ik werk best veel op afstand.
In die afgelopen 4 jaar dus ook al, tijdens het opbouwen?
Ja. Nou, het eerste jaar niet hoor.
Nee,
jaar,
okay.
Toen absoluut niet.
Nee. Toen heb je vrij...
Na de tweede zomer, zeg maar. Maar ik denk maar 2 per jaar dat we buiten de deur zijn.
En nu heb je ook veel probeer je te automatiseren, begrijp ik, vanuit wat je doet natuurlijk met het systeem. Hoe zit dat met voor jou met ondernemen en bijvoorbeeld personeel? Of heb je helemaal geen personeel of huur je iedereen in?
Ik heb altijd veel met freelancers gewerkt. En dan hadden we zomers dan wel eens een personeelslid erbij. Voor de bijen, met check-ins en dat soort dingen. En we hebben nu sinds november fulltime een personeelslid. En dat is dan eigenlijk de enige die we echt in-house hebben, zeg maar. Ja. En de rest is allemaal freelance.
Hoe zie je dat in de toekomst? Wil je daar nog meer mee schalen? Om jezelf nog meer vrije tijd te gunnen?
Ja, als het nodig is wel, ja. Ja, kijk, we moeten hier allemaal kijken wat er gaat gebeuren. Maar wij willen gewoon groeien natuurlijk. Dus zodra het nodig is, absoluut. Ja. Want het is toch het belangrijkste van alles voor mij. Om vrije tijd te hebben.
Ja, precies. Hey, tot slot, laatste vraag. Waar zie jij jezelf over 10 jaar, Jury?
Er is geen corona, gaan we vanuit?
Ja.
Oké. Okay. Nou, het wordt een plek waar mijn kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Waar we simpel kunnen wonen aan het strand met goede golven.
Nou, dat klinkt als een heel concreet plan.
In Costa Rica zijn bijvoorbeeld.
Ja.
Die kant op.
Maar ben je dan aan het ondernemen of ben je dan al binnen?
Kijk, het is een beetje hetzelfde natuurlijk. Als je plezier hebt niet meer.
Ja.
Ja, precies.
Maar dus wel die vrijheid.
Wel die vrijheid.
Eigenlijk.
Ja.
Ja, precies. All right. Hey Jury, ik wil je bedanken voor dit gesprek. En,
ja, jullie ook.
Ja, heb je nog iets dat je wilt delen graag?
Nee, ik wens jullie heel veel sterkte. Ik vond het een grote eer dat ik op jullie eerste podcast.
Ja, onze pilotaflevering. Ik hoop dat die goed ontvangen wordt. In ieder geval bedankt.
Ik weet niet of het een eer is of een troef.
Ja, dat zal moeten blijken. Dat zal moeten blijken. Misschien dat jij over 10 jaar juist in Costa Rica zit door deze podcast. Dat weet je nooit.
Dat zou kunnen,
ja. Hey, hartstikke bedankt. En ik hoop, ik denk ook wel dat we elkaar over een aantal afleveringen weer spreken.
Nou, zal hartstikke gezellig zijn. Hey, mag ik 1 dingetje zeggen nog?
Ja, tuurlijk.
Oké, we hebben een actie opgezet, zoals dit allemaal weer over is straks. Gaan we vanuit dat augustus en september, oktober is ook lekker weer hier, dat allemaal gewoon goed komt. Uh-huh. Onze website, happyhousesbarcelona.com. Ja. Kortingscode hebben we gemaakt, bye-bye corona.
Okay.
Bye-bye corona.
Bye-bye corona.
Oké, dus daarmee kan je huis boeken of je appartement. En kan je vakantie met korting.
Nou, nice.
Top. Ja, mag dat?
Gaan we doen, ja hoor, zeker weten. Mag
ik de borst ongepast vindt?
Wat zeg je?
Nee. Gewoon pluggen.
Gewoon pluggen. Ja. Gewoon doen. Gewoon doen. Alright. Hé, hey, dankjewel.
Oké okay, dan.
Jullie yes. Hoi, hoi.
Thanks, Jury. Hoi.
Ja, Dirk. Hoi.
Wat vond je ervan?
Ja, tof.
Ja, ik vond het wel tof. Goeie gast. Slim, maar slim.
Slimme jongen. Zeker. En wat ik gewoon knap vind is dat, dat hij die kans ziet ook met die verzekering.
Ja.
En toch het optimisme. Wat hij dus om zich heen eigenlijk niet kan vinden in Spanje. Nou ja, ik kan het wel vinden natuurlijk. Maar als je zo hoort... Wat hij zei over die Spanjaarden en het de niet-optimistische insteek die zij hebben.
Ja, precies. Precies, ja, dat vond ik ook. Ja, opmerkelijk. En mooi om te zien dat hij wel andere waarden heeft nog in plaats van alleen keihard door te rossen, weet je wel. Wel even goed met goede plannen komen, snappen wanneer je gas moet geven en snappen wanneer je af moet remmen.
Ja.
Dat is wel leuk. En uiteindelijk met als doel om uiteindelijk gewoon lekker onafhankelijk aan het strand te kunnen leven. Niet per se.
Ja, ik vind het. Ja. Ik vind het wel cool inderdaad. Ik had dat boek gelezen van de 4-Hour Work Weekend. Ja. Kijk, je kunt het natuurlijk. Het boek zelf. Het moraal van het verhaal van dat boek. Vind ik wel weer toepasbaar op wat hij heeft gezegd. Ja. En dan vind ik wel tof dat hij die insteek heeft genomen.
Ja.
Niet op basis van het boek, maar gewoon vanuit zichzelf. Volgens mij heeft hij heeft natuurlijk ook al veel, hij heeft veel gereisd. Sowieso al.
Ja.
Ik denk dat hij gewoon niet, niet iemand is die je vast op één plek moet vasthouden, zeg maar.
Ja.
Dus het zit ook wel in de aard van het beestje natuurlijk om die vrijheid te houden. En zijn insteek op het ideale ondernemen. Om je niet helemaal kapot te werken en ergens in een kantoortje te zitten. Nee. Maar zoveel mogelijk flexibiliteit. En eigenlijk jezelf, nou ja, wat ik er vanuit begreep is eigenlijk zichzelf onbelangrijk maken binnen zijn eigen organisatie.
Ja, precies.
Niet de bottleneck worden van je eigen plannen, van je eigen onderneming. En de schaalbaarheid. De schaalbaarheid er dus daardoor inhouden eigenlijk.
Ja inderdaad. Ja, bijzonder verhaal. Goeie gast.
Ja, ik vind het leuk. We moeten hem zeker nog een keer spreken.
Ja.
Want na de lockdown.
Ja, precies.
En je merkt toch ook wel dat het in... Ja, in Spanje is het gewoon echt minder goed geregeld, heb ik het gevoel.
Dat idee heb ik ook, ja.
En
ik
die smaak weeg ik ervan.
Ik heb ook het idee dat mensen wat minder goed geïnformeerd zijn.
Ja, dat is toch interessant. Ja. Interessant. Ja, ik vind het wel interessant inderdaad. Vooral omdat het medisch is natuurlijk.
Ja.
Of mensen het nou gewoon niet willen... Ik heb bijvoorbeeld dat verhaal dat hij even zegt over dat onderzoek. Dat er eigenlijk geen onderzoek wordt gedaan in Spanje op dat gebied.
Nee.
Of er nou geen geld voor is of dat gewoon niet in de manier van beleid voeren zit. Dat weet ik dan niet. Maar...
Mm-hmm. Dat weet ik ook niet. Dat is misschien wel een leuk onderzoekje voor de aankomende periode. Om eens te kijken hoe dat gaat. Om het in ieder geval even in de gaten te houden. In vergelijking met Nederland. En dan nog eens kritisch zijn op hoe het in Nederland gaat.
Yeah.
Nou, thanks anyway. Volgende podcast weer een gast. We houden nog even in het midden wie dat gaat worden. Want er lopen een aantal lijntjes. Maar we weten nog niet wie het precies gaat worden.
Wordt sowieso interessant.
Wordt sowieso interessant. Dat kan niet missen. Nou, jij ook bedankt. En we zien elkaar.
Thanks. Bye.
Thanks. Yes.